Ja, vanmorgen dus de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. En ja, ik ben een beetje aan het stoeien gegaan met PowerPoint. Maar eens even zien of dat allemaal een beetje goed gaat. Ik kreeg net al een tip van, niet te veel tekst. Dat is altijd mooi als je opbouwende kritiek krijgt, want dan kun je het de volgende keer weer beter proberen te doen. Ik hoop in ieder geval dat het een zinvolle aanvulling zal zijn. En we zullen zien hoe het gaat. De Bijbelstudieserie momenteel draait natuurlijk allemaal om de 7 late brieven van de apostel Paulus. Juist die brieven waarin die boodschap voor vandaag centraal staat. Namelijk dat de heidenen medegezet zijn met Christus in de hemelse gewesten. Delen in zijn heerlijkheid. Samen met de brief aan Filemon en de brief aan Titus zijn de Timotheusbrieven van die 7 brieven. In tegenstelling tot de brieven aan de Efeziërs, de Colossenzen en de Filippenzen, hele persoonlijke brieven. Ze worden daarom ook wel de herderlijke of de pastorale brieven genoemd. Vanwege de herderlijke toon, maar ook met betrekking tot allerlei praktische aanwijzingen die we in die brieven vinden. Met betrekking tot de leiding van de gemeente. En samen met die 3 andere brieven, die dus echt ook vooral ingaan op wat is dan het geheimenis en wat is dan die boodschap, vormen die brieven dus de late brieven van Paulus. En in deze eerste brief aan Timotheus vinden we ook, evenals in de Filippense brief trouwens, geen expliciete aanwijzingen inhoudelijk over de boodschap van het geheimenis. Die wordt bekend verondersteld. En dat is ook wel logisch, want Paulus schrijft deze brief in eerste instantie aan een van zijn naaste medewerkers die met hem in de woordbediening staat. De meeste Bijbeluitleggers die zijn het er ook over eens dat de brief aan Titus samen met de 2 brieven aan Timotheus ook de 3 allerlaatste brieven zijn geweest die de apostel Paulus schreef. En dat betekent ook dat die 3 brieven dus chronologisch gezien het dichtst bij ons staan. We zien dat ook in de eerste slide. En we zien dat tijdens de eerste gevangenschap van Paulus in zijn eigen gehuurde woning schreef hij de brieven aan de Efeziërs, de Colossenzen, aan Filemon en aan de Filippenzen. Toen is Paulus een korte tijd vrijgelaten en een korte tijd ook vrij geweest. En in die periode schreef hij dus de eerste brief aan Timotheus en ook de brief aan Titus, die volgende maand door Job behandeld zou worden. En uiteindelijk komt Paulus opnieuw in gevangenschap en dan niet in een eigen gehuurde woning, maar dan wordt hij ook definitief in de boeien geslagen. En dan schrijft hij zijn laatste brief en tevens 2e brief ook aan Timotheus. We gaan even kijken of dit werkt. Dan gaan we even naar de volgende slide. Daar zien we de structuur van de brief. En we kunnen over deze brief ook zeggen dat waar de brief aan de Filippenzen ons echt een inkijkje geeft in het praktische dagelijkse leven van de gelovigen, nemen de brieven van aan Timotheus ons echt mee naar wat ik haast wel het front mag noemen. Want ze geven ons niet alleen een inkijkje in het praktische leven van de gelovigen in het algemeen, maar met name in het praktische leven van hen die in de bediening staan, die in de woordbediening staan, zeg maar de soldaten van Christus. En ja, dan worden we ook gelijk bepaald bij de strijd en de moeite waarmee deze mannen te maken hadden. Daaromheen, we zien dat ook heel mooi in de structuur, vinden we allerlei richtlijnen en waarschuwingen ten aanzien van het leidinggeven aan de gemeente. En ja, als je je dan verdiept in zo'n brief, dan is de eerste gedachte eigenlijk van, joh, al heel veel kringen, daar zou het heel anders eraan toe gaan wanneer we meer aandacht besteden aan de richtlijnen en de dingen die Paulus daar allemaal zegt. Het hart van de brief, dat is ook geel gemarkeerd, dat vinden we eigenlijk onder de letters E. En dat gaat om en over het geheimenis van de godsvrucht, oftewel wat Paulus steeds aanduidt als de gezonde woorden en de gezonde leer. En aan de andere kant het geheimenis van de ongerechtigheid en de afval in de laatste dagen. Ook even iets over de persoon van Timotheus, degene aan wie Paulus deze brief richt. Paulus noemt Timotheus mijn oprechte zoon in het geloof. We zien dat ook in de aanhef in 1 Timotheus 1 vers 2. Paulus gebruikt diezelfde woorden overigens richting Titus, die hij ook mijn oprechte zoon in het geloof noemt. Wat ook mooi is, en ook kenmerkend voor Paulus, dat zijn de woorden hier gericht aan Timotheus in vers 1 en 2. Aan Timotheus, mijn oprechte, oftewel werkelijke zoon in het geloof. Maar dan voegt Paulus eraan toe, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Here. En dat is heel mooi, want vrede, dat is eigenlijk de plek, de sfeer waar we terechtkomen, waar je gebracht wordt, nadat je de verzoening hebt aanvaard, nadat je de Heere Jezus eigenlijk gelovig hebt aanvaard en het verzoeningswerk wat hij verricht heeft. Genade, dat is onverdiende gunst. Barmhartigheid, dat heeft te maken met mededogen. En de Heere God kijkt met mededogen naar de mens. En vrede, ja, dat is dan eigenlijk de plek waar we gebracht worden als gelovigen, nadat wij hem gelovig hebben aanvaard. En dat is niet een vrede zoals de wereld dat eigenlijk kent. En de wereld noemt vrede iets wat actueel wordt als er geen oorlog en geen strijd is. Maar dit is een vrede die het gevolg is van het kennen van de Vader, van een volkomen besef ook dat je een verlost kind van God bent, en een volkomen zeker weten dat het goed zit tussen de Heere God en jou. En dat geeft een geweldige rust in je leven. Ook al is dat overigens met alle lek en gebrek. Maar er komt een heerlijke rust in je leven. En het is heel mooi hoe Paulus dat ook telkens benoemt in zijn openingswoorden. Timotheus wordt dus mijn oprechte zoon in het geloof genoemd, mijn werkelijke zoon. In Filemon 10 noemt Paulus Filemon ook mijn zoon, of nee, niet Filemon, maar Onesimus. Dat was die weggelopen slaaf, weet u nog wel misschien. En dat Paulus hen zo omschrijft, dat houdt in dat zij door de prediking en het onderwijs en het getuigenis van Paulus de Heere hebben leren kennen. En het mooie is, heel praktisch gezien voor ons, dat we daar ook onze eigen namen mogen invullen. En want ook wij zelf mogen onszelf beschouwen als oprechte zonen en dochteren van Paulus. Want wij zijn door zijn prediking, zijn wij ook tot erkentenis van de volledige waarheid over Christus gekomen. Als hoofd van het lichaam. Ja, en waar we Christus leren kennen, ja, daar leren we ook onszelf kennen. Als we weten wie en wat Christus is, dan weten we ook wie wij zelf zijn. Mogen zijn in hem. En dat is eigenlijk die boodschap die binnen die Paulus nu binnen Gods plan als de geldende boodschap brengt. Het omvat, mogen we stellen, de allerhoogste geestelijke openbaring die God heeft gegeven. En nou ja, daarvoor grijpen we even terug op een uitspraak die Paulus doet richting de Colossenzen. Colossenzen 2 vers 9. Colossenzen 2 vers 9. Daar vinden we de volgende woorden. Want in hem, zegt Paulus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dat is de ongekende rijkdom van genade. De boodschap zoals die vandaag de dag geldt. De naam Timotheus, om nog even daar kort iets over te zeggen, betekent ook heel toepasselijk Godvrezende of tot eer van God. We kunnen ook vaststellen dat deze jongere broeder van Paulus, Paulus al een tijdje volgde, want we komen hem in Handelingen 16 al tegen, in de verzen 1 tot en met 3. En hij was toen dus al bij Paulus, tijdens zijn bediening zoals hij die in de handelingentijd had. En was uitgegroeid tot een zeer trouwe medewerker en een trouwe kracht voor de apostel. Het is een man die tijdens Paulus' eerste reis tot geloof kwam, zich bij Paulus voegde. Het is een zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder, een zeer gelovige vrouw ook, vernemen we vanuit de Bijbel. En in Lystra of in Derbe is deze Timotheus tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. En op zijn tweede reis werd hij de medewerker van Paulus. Nou ja, aangezien Timotheus een naaste medewerker van Paulus was, in de woordverkondiging stond, is het ook goed om in ieder geval vast te stellen dat deze brief aan Timotheus in de eerste plaats dan ook een brief is van de ene dienaar naar de andere dienaar. En de brief is in eerste instantie gericht aan Timotheus, zoals we dat ook duidelijk hebben gezien in de openingsgroet, maar natuurlijk over zijn hoofd heen aan een ieder van ons. Immers, wij zijn allemaal dienstknechten, en de oudere vertalingen die hebben het over slaven, hè, maar wij zijn allemaal dienstknechten, slaven geworden van Christus. Hè, als wij vandaag de dag aan een slaaf denken, en dan denken we misschien in eerste instantie aan iemand die niet vrij is en die heel hard moet werken. Maar ja, er zijn slaven die hoeven trouwens helemaal niet hard te werken. Maar als de Bijbel het over een slaaf of een dienstknecht heeft, dan gaat het altijd om een lijfeigene. Je bent dienstbaar aan jouw meester. En als gelovigen als kinderen van God zijn wij ook allemaal dienstbaar geworden aan de gerechtigheid. We zien dat in Romeinen 3, vers 25. Laten we daar even naartoe gaan. Romeinen 3, vers 25. Hem, dat is de Heer Jezus Christus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. En nou is dit niet helemaal wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen. Maar Romeinen 5 vers 1 zegt dan dat de gelovige door het aanvaarden van Gods voorgestelde zoenmiddel, dan zegt de apostel van wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dat is feitelijk dat dienstbaar geworden zijn. Dat dienstbaar zijn geworden, bedoel ik, aan die Heer. Wij zijn gekocht en betaald en in zijn dienst gekomen. Dus wij zijn allemaal in zekere zin slaven, lijfeigenen van de Heer Jezus Christus geworden. En wij zijn daarom ook bekleed met zijn gerechtigheid. Het is niet iets wat we kunnen verdienen. Nou ja, jullie merken wel, we hebben het nu over het ABC van het evangelie. Maar we kunnen het niet verdienen. Het is een onverdiende gunst. Het is het geloof in de kracht van het bloed, van het leven. Bloed is in de Bijbel altijd leven. En van de Heer Jezus weten wij dat hij zijn leven gaf. Zijn leven offerde. Zijn volmaakte leven eigenlijk offerde aan de Vader. Dat gebeurde niet aan het kruis, zoals wij zo vaak denken. En wat aan het kruis gebeurd is, dat is het meest walgelijke wat er in de menselijke geschiedenis gebeurd is. Maar Hebreeën leert ons dat de dood hem niet kon vasthouden. Dat hij met zijn bloed, met dat volmaakte leven, is hij in de volmaakte de ware tabernakel binnengegaan en hij heeft dat leven daar geofferd aan de Vader. En de Vader heeft dat aanvaard en heeft hem daar tot Here en tot Christus gemaakt. En daarom kan God een ieder rechtvaardigen die in geloof tot hem komt. En nou ja, ik zeg al, dat is het ABC van het evangelie, maar een beetje herhaling kan af en toe ook geen kwaad. Wanneer je dan je daar wat meer in verdiept, ja, dan mag je als gelovige ontdekken dat de Vader je heeft getrokken uit de macht van de duisternis en dat je bent overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En we hebben samen met de verhoogde en verheerlijkte Here de zoonplaats ontvangen. En wij delen in zijn heerlijkheid. En wanneer de Bijbel het over zoonschap heeft, en dat weten we ook waarschijnlijk, dan gaat het altijd om de voornaamste. En ja, het is ook goed dat je dus beseft dat de waarheid omtrent het lichaam van Christus ook ingebed ligt in de rest van de openbaring van God, de rest van de schrift. Het gevaar bestaat namelijk dat we gaan denken van, nou ja, dit is iets totaal nieuws. En dat mogen we en kunnen we gewoon loskoppelen van al het eerder geopenbaarde. En dat is een misvatting. En doordat dat wel op vrij grote schaal gebeurt, worden er ook nog wel eens verkeerde conclusies getrokken. Het lichaam van Christus is heel wat meer verwant aan het volk van Israël dan we op het eerste gezicht misschien denken. De gehele openbaring van God, alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft, ja, dat is net een soort gebouw. En dat begint ergens en dat eindigt ergens. En ja, we moeten wel bij het fundament beginnen. En als we het niet snappen hoe het fundament in elkaar zit, dan snappen we ook niet wat er in de late brieven door Paulus geleerd wordt. En ja, weet je, dat zijn belangrijke dingen. En we zullen ook in deze brief zo meteen zien dat Paulus dus ook heel wat heeft te stellen met allerlei wind van leer. Nog eventjes over de opbouw van deze brief. Wanneer je kijkt naar wat is nou de belangrijkste boodschap van deze brief die er uitspringt, hè, want we kunnen die brief natuurlijk niet helemaal behandelen, dan hebben we ook vastgesteld dat we dat centraal eigenlijk vinden. En we vinden daar eigenlijk het geheimenis van de godsvrucht, het geheimenis van de ongerechtigheid, maar een tweetal zeer ernstige waarschuwingen ook, die we vinden in 1 Timotheüs 3, vers 15. Vergezeld van onderricht van de apostel, hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Nou, dat is niet het gebouw waar we in zitten, maar dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Het lichaam van Christus is een zuil en een fundament van de waarheid, zegt 1 Timotheüs 3, vers 15. Wat opvalt in deze brieven ook, is dat je totaal geen beeld krijgt van hele grote kerken en hele grote kringen. Eigenlijk kom je dat nergens in de Bijbel tegen. De Bijbel spreekt eigenlijk alleen maar van ja, huissamenkomsten eigenlijk. En zo leert Filemon 2 ons bijvoorbeeld dat de gemeente, en waarschijnlijk is dat de gemeente te Colosse geweest, die gemeente waarvan wij eigenlijk denken, nou, dat zal best wel heel groot geweest zijn. Maar heel waarschijnlijk kwam die gemeente dus bij Filemon thuis samen. We vinden dat in Filemon de versen 1 tot en met 3. Daar gaan we even naartoe. Filemon 1 tot en met 3. En daar lezen we: Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Dus die gemeente die kwam daar bij Filemon dus samen. En ook weer die woorden: genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En ja, verder is het zo dat als je, wat ik al een beetje aangaf, als je kijkt naar wat Paulus eigenlijk ziet als vereisten voor de opzieners en diakenen die zeg maar de gemeente dienen, dan zie je dat deze ambten eigenlijk steeds door voldoende beproefde en gerijpte broeders worden bekleed. En je hebt dan vooral het beeld ook dat dat broeders zijn die ook vanzelf komen bovendrijven in die kringen. Het is heel anders dan wat we in heel veel kerken en kringen zien van, nou ja, laten we die broeder maar vragen, want die is zo wel bespraakt. Of laten we die broeder maar vragen, want die heeft, die werkt daar en daar, ik noem maar wat, vleeselijke overwegingen. Maar Paulus die geeft eigenlijk aan dat al die broeders, die verrichten hun werk, althans daar ging Paulus van uit, vanuit een diepe innerlijke, door de geest bewerkte overtuiging. Ze weten zich ertoe geroepen en ze zijn er eigenlijk naartoe gerijpt doordat de Heere een werk aan ze heeft gedaan. Maar, en dan komen we wel bij de wat, dat zijn ernstige zaken. Dan komen de ernstige waarschuwingen. Ik probeer even. Ja. Dan geeft Paulus een paar ernstige waarschuwingen. En de allereerste waarschuwing en ook de allerbelangrijkste is geen andere leer. Timotheus 1, vers 3 en 4. Ik herinner u eraan hoe ik u toen ik naar Macedonië reisde ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven en sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Paulus waarschuwt Timotheus om erop toe te zien dat er geen andere leer onderwezen wordt. Het gaat hier uiteraard om de leer dat Joden en heidenen samen deel zijn gaan uitmaken van het ene lichaam, waarvan Christus het hoofd is. Verder geeft Paulus in 1 Timotheus 1 vers 1 ook aan, dat evangelie wat hij brengt, dat noemt hij het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God. Mij is, zegt Paulus, het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God toevertrouwd. En dan denk je van, nou ja, de zalige God, hoezo de zalige God? Nou ja, daar staat letterlijk de gelukzalige God. En dat heeft weer te maken met iets waar wij ook niet heel snel bij stilstaan. Maar dat is het feit dat de Heere God zelf heel content en heel gelukkig is met zijn plan. En met hoe de dingen met betrekking tot zijn plan allemaal verlopen zijn. Hij heeft in Christus heeft hij een plan. En dat plan dat heeft hij al uitgedacht voor de grondlegging van de wereld. En nou ja, wanneer we naar het lichaam van Christus kijken, en dan lezen we bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 5... dat alles wat daar gezegd wordt over de roeping en de uitverkiezing van de leden van het lichaam van Christus, allemaal overeenkomstig het welbehagen van zijn wil is. Het welbehagen van zijn wil. God wordt er blij van. God wordt er gelukkig van. Hij is gelukkig met deze uitverkiezing. Het is allemaal precies zo gelopen, precies zo gegaan, zoals hij het in en door de Zoon bedacht had, zoals hij het gepland had. En het is gelukt. En dat geeft dan, en dat geeft voldoening. Mooi dat dat hier ook naar voren komt. Evangelie, het komt eigenlijk alleen in deze vorm, in deze brief voor. Dat betekent letterlijk natuurlijk goede of juiste boodschap. En als we dit zo een beetje samenvatten, dan zegt Paulus dus eigenlijk dat het er om gaat om de juiste boodschap, namelijk van de heerlijkheid van de gelukzalige God op de standaard te zetten en te houden. In Titus 2, en nou loop ik even wat vooruit op de studie van Job, daar vinden we trouwens heel mooi, kort en bondig omschreven wat die gezonde leer, die gezonde woorden inhoudt. Titus 2. Even zien. Ja, vanaf vers 11, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, omdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Ja, hier vinden we dus heel mooi omschreven waar Paulus de gelovigen in de bedeling, in de tijd waarin we nu leven, heeft moeten binnenleiden. Een bedeling, een tijd die ook wel de bedeling van de verborgenheid genoemd wordt. Een verborgenheid met name omdat alles met betrekking tot het koninkrijk op aarde en het volk Israël opgeschort werd. Dat betekende overigens ook dat alle wondertekenen die de apostelen destijds begeleiden tot stilstand kwamen. Allemaal tekenen overigens die altijd bestemd zijn in de Bijbel voor ongelovigen. En ja, dat de tijden en de omstandigheden ook drastisch gewijzigd zijn, dat zien we bijvoorbeeld heel mooi naar voren komen in 1 Timotheus 5 vers 23. Wanneer Paulus aan Timotheus de tip geeft om niet langer alleen water, maar ook een kleine hoeveelheid wijn te gebruiken voor zijn maag en zijn veelvuldige kwalen. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. Nou, zo'n opmerking, dat was in de handelingentijd gewoon uitgesloten. Want als je een kwaal had, dan liep je gewoon naar een van de apostelen. Je raakte hun kleding aan en je was van alles af. Hè? Maar je ziet wel dat er dus een hele andere bedeling was geopend. Een bedeling waarin behoorlijk wat zaken veranderd waren. Alleen waar ook Paulus mee geconfronteerd werd, toen al, en wat eigenlijk, wat we ook nog steeds om ons heen zien, dat is dat, dat lang niet allen Paulus volgen en hebben gevolgd in deze boodschap. Die eerste brief aan Timotheus begint Paulus bijvoorbeeld te spreken over de wet. Paulus had met name heel veel tegenstand te verduren vanuit Joodse hoek. En ja, die wilde natuurlijk terug naar de wet. Maar Paulus die benadrukt in 1 Timotheus 1 vers 8, dat is wel even een belangrijke. Daar zegt Paulus over de wet, en dan gaat het over de wet van Mozes. Wij weten dat de wet goed is als men die wettig gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan volgt er een hele rij, een hele opsomming van allerlei soorten zondaars. En dan eindigt Paulus met: en als er nog iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Dus hier zegt Paulus iets heel belangrijks. Dat in de huidige heilsfase waarin we ons bevinden, is er sprake van twee soorten mensen. En de wereld bestaat uit twee soorten mensen, namelijk rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Een rechtvaardig iemand is iemand die in Christus is en daarom bekleed met zijn rechtvaardigheid, terwijl een onrechtvaardige dat niet is en er dus ook geen deel aan heeft. Toch leert 1 Timotheus 4 vers 10 ons wel dat God ook een behouder is van alle mensen. 1 Timotheus 1 vers 10, 4 vers 10 bedoel ik. Want daarvoor spannen wij ons ook in, worden wij gesmaad, zegt Paulus, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, komma, in het bijzonder van de gelovigen. Betekent dit dat God meer van de gelovigen houdt dan van de ongelovigen? Nou, nee. God houdt van alle mensen. Alleen als je een gelovige bent en je hebt Christus aanvaard, ben je ervan bewust. En word je je ervan bewust. Dat is wat Paulus hier zegt. En die verlossing, die wordt pas operationeel, om het zo te zeggen, in een mensenleven, wanneer wij Christus aanvaarden. Wanneer er een respons van onze kant komt, wanneer er sprake is van geloof. Dat is iets, dat is een hele belangrijke. En pas dan worden we ons bewust van Gods genade en waarheid in Christus. Hij, de mens, Jezus Christus, heeft zich gegeven, zegt Paulus, als een losprijs voor velen. Maar persoonlijk geloof is altijd de voorwaarde om deel te krijgen aan de beloften van God. Waar het eerste mensenpaar in zonde viel, door geen geloof te hechten aan Gods woord en wel aan het woord van de vijand, door namelijk wel te eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad, zo wordt de mens nu gered door het horen en het geloven, het gelovig aanvaarden van het woord der waarheid. Ja, Paulus die legt er steeds de nadruk op dat de gezonde leer en die gezonde woorden, dat dat bewaard en bewaakt moest worden. En dat was toen ook een hele toer. Ten eerste moest Paulus zijn apostelschap natuurlijk ook voortdurend verdedigen. En vanwege zijn verleden als fariseer. Velen betwisten Paulus' apostelschap ook. Is hij wel een apostel? Hij was vroeger een vervolger van de gemeente. En ja, je ziet dus ook dat Paulus herhaaldelijk ook dingen zegt als ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Niet alleen hier in 1 Timotheus 2 vers 7 bijvoorbeeld. Maar zo moet Paulus zich veel vaker verdedigen. Ik lieg niet. Ik spreek de waarheid in Christus. En aan wat voor andere leer moeten we dan zoal denken? Waar Paulus hierop doelt. Nou, allereerst natuurlijk van Joodse zijde. Was er natuurlijk een voortdurende druk om terug te keren naar de wet. En bedoeld wordt hier de wet van Mozes. Dus niet de genade in Christus, maar verlossing door middel van eigen werken. Wat we ook weten en moeten beseffen is dat, dat we ook heel erg moeten denken aan het judaïsme. Dat iets wat ooit wel goed begon bij de wet van Mozes erop uitdraaide dat er eigenlijk steeds meer geschriften kwamen van rabbijnen. We hebben wel eens gehoord van de Talmud. Die Talmud die kwam tot stand in de Babylonische ballingschap. En in die Talmud vind je ja, een enorme verzameling commentaren van rabbijnen. Maar het is ook een heel occult geschrift. Wat de vertalers in 1 Timotheus 1 vers 4 verzinsels, vertalen met verzinsels, dat komt van het Griekse mythos. En daar herkennen wij het woord mythen in. Nou, de mythen en de sagen, dat weten we wel, dat voert ons allemaal altijd weer terug naar dat godendom. En dat is, dat bepaalt ons bij de erfenis die de gevallen engelen hebben achtergelaten. Ik kom daar zo nog even op terug. In de Talmud vind je heel veel, ja, wat ik zou willen noemen, ongezonde aandacht ook voor de geestelijke wereld, voor de engelenwereld. In de Talmud hebben die rabbijnen dat helemaal in kaart gebracht, die hiërarchie en hoe dat allemaal werkt. En je hoeft er maar even in te lezen om te weten dat het zwaar occult is en dat je zwaar van het pad af bent. En die occulte kennis, hè, dat is die verborgen kennis, dat is bedekte geheime kennis. Het is kennis die de gevallen engelen, die de wereld bezocht hebben, meerdere malen, eigenlijk binnensmokkelden in de mensenwereld. En wat heel veel schade heeft aangericht. We spreken van verboden interacties tussen gevallen engelen en mensen. Ja, en in die mythen vinden we ook elke keer weer dat gaat over de goden en hun nageslacht, de halfgoden. En er worden ook heel veel films over gemaakt, al die Marvel-films, al die superhelden. En dat voert allemaal terug op die mythen. En maar dat zijn geen verzinsels, dat berust op iets wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Alleen ja, die wereld van die goden en die halfgoden, ja, die brengen ons natuurlijk helemaal niet goed. Maar vanuit die wereld, wel telkens in een ander jasje, komen wel allerlei leringen, ook de kringen van de gelovigen binnen. En dat is waar Paulus ook over spreekt. Paulus die waarschuwt ook de Colossenzen op een gegeven moment, in Colossenzen 2 vers 18... Colossenzen 2 vers 18... Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, die verborgen geheime esoterische kennis, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijk denken en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Dus de kringen van de gelovigen die werden geïnfiltreerd door vanuit het jodendom de druk terug naar de wet, maar ook telkens weer die occulte leren van ja, wat neerkomt op zelfverlossing. Daar komt het iedere keer weer op neer. Van rabbijnen weten we ook dat ze dol zijn op discussiëren en debatteren. Sommige gelovigen zijn daar ook heel dol op. Alleen Paulus die wijst dit bijvoorbeeld compleet van de hand. Die zegt in 1 Timotheus 6 vers 3, dat moet je helemaal niet willen. Even zien hoor. Ja. Ja, Paulus spreekt hier over Broeders die verwaand zijn, die niets weten, maar die een ziekelijke neiging hebben tot twistvragen en woordenstrijd. Nou, zegt Paulus, daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid. Dus dit zijn gelovigen die hebben in de waarheid gestaan, maar die zijn beroofd van de waarheid. Nou, en dan voegt Paulus er ook nog aan toe, en omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is, nou, dat zien we ook om ons heen, ook vandaag de dag in de grote megakerken, wend u af van dit soort mensen. Dat is wat Paulus zegt. Dus voortdurend is daar die waarschuwing, pas bewaak de leer. Pas op wat de broeders verkondigen. En wat die wet van Mozes betreft, zegt Paulus, mits zij juist gehanteerd wordt, draait het om liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Twistgesprekken daarentegen, ja, die leveren eigenlijk nooit wat op. Die leveren in ieder geval, zegt Paulus, niet de door God beoogde opbouw in het geloof op. Dus je zag dat Paulus om zich heen een voortdurende oppositie waarnam van leraren, tussen aanhalingstekens, die iets anders predikten dan een leven vanuit de rijkdom van genade die er is in Christus Jezus. Nou, de wet van Mozes, die kan nooit en te nimmer leven voortbrengen. De wet eist alleen maar en maak je alleen maar ervan bewust dat je gewoon niet goed genoeg bent. De wet gaat over Christus, wijst ook op Christus. En Johannes 1, vers 17, daar horen we de Heer Jezus ook zeggen, dat de wet, die is door Mozes gegeven, echter de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Johannes getuigt dat van de Heer Jezus Christus. En zo is het. Hij was de vervulling van de wet. Hij was de belichaming van alles wat de wet van een mens eiste. En de enige mens die daaraan volledig voldaan heeft, heeft dat leven gegeven voor ons allen. En dat is wat Paulus, dat is de basis van de gezonde leer. Ik zag 2 weken geleden, ik werd getipt. Dat stond op YouTube. Dat waren 2 Amerikanen. Die zaten bij in Nederland, in evangelische kringen, behoorlijk bekende jongen. Een behoorlijk bekende jonge man. En die hadden een heel verhaal. Ze waren er ook heel opgewonden van. Maar waar het op neerkwam is dat die mannen die hadden ontdekt dat God zoveel houdt van ons allen, dat wij allemaal kinderen van God zijn. En we hoeven daar alleen maar voor te ontwaken. Er werd vervolgens een vers gelicht, uit Colossenzen staat het volgens mij. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dat wordt dan volledig, zonder enige context, eruit gelicht. En het erge vond ik dat die Nederlandse jongen die daarbij zat, die zat helemaal met een open mond en helemaal naar die Amerikanen van, jongen, oh, this is really great and inspiring. Maar, ja, dit is een volstrekt onbijbelse voorstelling van zaken. Maar dit zijn dus de dingen die ook passen, die Paulus al om zich heen zag, maar die wij ook om ons heen zien, die ook prima passen bij de cultuur waarin we leven. He, een hoog ik-gehalte. En Ja, weet je, deze mannen die hebben een podium, vaak in grote kerken, waar jong gelovigen zitten, die nog niet goed genoeg onderlegd zijn in Gods woord. Die niet precies weten wat daar allemaal gezegd wordt. En die denken van nou, er wordt geciteerd uit de Bijbel. En ach, dit klinkt ook allemaal wel aannemelijk. Maar ja, weet je, als Christus en het verzoeningswerk niet centraal staat, maar ik sta centraal, en het verzoeningswerk wordt geridiculiseerd, en daar hoeft ook helemaal geen respons van onze kant op te komen, dat hoeven we alleen maar te ontdekken. Ja, dat lijkt misschien heel aansprekend, maar de vraag is of dat gezond is. Vanuit Gods woord zien we dat geloof, persoonlijk geloof, altijd voorwaarde is. Als ik Christus afwijs, dan ben ik en blijf ik dood in mijn zonden en mijn overtredingen. Dat is wat Gods woord leert. En ja, je ziet dus dat daar allerlei wind van leer is, ook in de dagen van Paulus. En Paulus die waarschuwt daarvoor. Dus je had de Joodse leiders die terug naar de wet wilden. En vervolgens zegt Paulus, afvalligheid in latere tijden. Letterlijk afvalligheid op latere tijdstippen. En daar zegt Paulus dat de geest uitdrukkelijk zegt dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Paulus die zag het om zich heen, maar hij voorvoelde ook in de geest dat in latere tijden, op latere tijdstippen, sommigen, let wel, het gaat om gelovigen, afvallig zouden worden van het geloof, van de gezonde leer, en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. En Paulus die geeft zonder omhaal, zonder omweg ook de bron en de oorzaak aan van al die ellende. En ja, weet je, ook vandaag de dag denk je ook wel eens van, hoe is het toch mogelijk, ook in onze tijd, dat zo weinigen doorhebben wat ze zouden moeten verkondigen. Hoe kan dat? Waarom is er zoveel vrijzinnigheid? Waarom zoveel vermenging met wereldse zaken en met het geloof? Nou, het antwoord is omdat er niet geluisterd wordt naar wat de geest zegt, maar naar dwalende en misleidende geesten, wiens werking overigens vaak heel erg lijkt op de werking van de geest. Dat is wat de tegenstander doet. Hij is heel religieus. Hij zit vooraan in de kringen van de gelovigen. En hij zet zijn waarheid ernaast. Een waarheid die precies lijkt op de waarheid, maar je wel wegleidt van Christus. En de vijand die vindt alles best. We mogen religieus zijn. We mogen Boeddha aanhangen. We mogen alles doen. Zolang we maar niet aandacht schenken aan de waarheid die er is in Christus. En Christus aannemen en ons onderwerpen aan hem. Dat is het werk waar ook blijkbaar die demonen, waarvan de Bijbel ons overigens niet precies vertelt wat ze zijn. Dat hoeft ook helemaal niet. Wat we wel weten is dat het boze geesten zijn. En geesten zijn altijd engelen in de Bijbel. Die in dienst zijn van de tegenstander. En van demonen weten we ook dat zij mensen echt proberen te bezitten. Het zijn dwaalgeesten. Demonen. En maar ze kunnen dus wel blijkbaar de werking van de geest nabootsen. En dat kunnen ze wel dusdanig overtuigen doen dat minder bijbelvaste of jonggelovigen om de tuin te leiden zijn. En ja, we hoeven maar om ons heen te kijken hoeveel vaak absurde prediking ook wij om ons heen zien. Kringen waarin men allerlei werkingen van de Heilige Geest meent te zien. Ja, ik denk dat we er heel terughoudend in moeten zijn. Wat ik denk is ook niet belangrijk. Wat Gods woord zegt, dat is belangrijk. En Paulus die laat hier ook zien, die toont ook aan dat we heel terughoudend moeten zijn in deze tijd waarin we nu leven, met allerlei bovennatuurlijke zichtbare manifestaties. Want al die contacten met dat bovennatuurlijke, ja, dat maakt ons heel kwetsbaar. En ja, de Bijbel leert dat we ook leven in de dag van het kwaad. He, de wereld ligt in de boze. We moeten overigens ook niet denken dat de Satan deze wereld bestuurt. Dat kan die helemaal niet. Want hij is in zichzelf verdeeld. Maar hij zorgt wel voor enorm veel chaos en enorm veel problemen natuurlijk. En ja, de naties, de wereld, ligt in de boze. Dus ja, er is sprake van een enorme beïnvloeding vanuit het rijk van de duisternis. En wat nodig is, dat is een gedegen kennis van Gods woord. En niet een stukje van Gods woord, maar geheel Gods woord. En ja, we moeten voldoende onderscheid zien te krijgen tussen de verschillende tijden en gelegenheden. En we moeten ook voldoende vaardig worden, zegt Paulus, om het woord van God recht te snijden. Niet alles wat we lezen is op alle tijden van toepassing. En het ontbreken van dat overzicht, van het herkennen van de samenhangen, ja, dat geeft vaak dat gelovigen schade lijden van wat Paulus dan dwaalleer noemt. Goed, we gaan even terug naar slide 2. Hier hebben we dus de kern van de brief. Het geheimenis van de godsvrucht, de gezonde woorden, de gezonde leer waar het over en om moet gaan. En het geheimenis van de ongerechtigheid. En die term, godsvrucht, wordt meerdere malen door Paulus gebruikt. Vaak in combinatie met de woorden, de gezonde leer of de gezonde woorden. Dus dat geeft ook al aan, er zijn dus ook ongezonde woorden. En er is ook een leer die ongezond kan zijn. En dan schiet ik even vooruit. Godsvrucht. Ja, godsvrucht is ook zo'n term waar we natuurlijk allerlei gedachten over hebben. Wat betekent de term feitelijk? Oh, hij is verdwenen. Het komt van het Griekse woord eusebia, namelijk ui, wat juist betekent, en sebomai, dat betekent vereren. Dus godsvrucht, dat heeft te maken met de juiste verering. Vervolgens gaat Paulus dan verder in 1 Timotheüs 3 vers 16. En daar vinden we eigenlijk wat de definitie volgens Paulus dan is van die juiste verering. Dat lezen we even samen, 1 Timotheus 3, vers 16. Daar zegt Paulus, en buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dat is waar het om draait. God is verschenen, gemanifesteerd in het vlees, in een lichaam van vlees en bloed, want de Zoon moest kunnen sterven als een mens. Hij moest zijn leven kunnen geven. En dan volgt een opmerking die wat raadselachtig aandoet. Hij is verschenen aan de engelen. En dan denk je wel in eerste instantie van, hoezo? En wat zijn dat dan voor engelen? Nou, eigenlijk kan het maar om één specifieke groep engelen gaan. En dat is een groep engelen waar Paulus, ook in Efeze heeft hij het er even zijdelings over. Maar Petrus die is heel duidelijk. We gaan even naar 1 Petrus 3, de versen 18 tot en met 20. Daar lezen we. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden, door het water heen. We gaan ook even naar Judas, Judas 6. Judas 6. En daar heeft Judas het over dezezelfde engelen. En Judas die duidt die engelen aan als engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben. Deze engelen heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Dus, dit kunnen alleen maar de engelen zijn waarvan Genesis 6 ons leert dat zij naar deze wereld kwamen, dat zij geslachtsgemeenschap onderhielden met de dochters van Adam, waar nageslacht uitgeboren werd. Dat waren hybriden, dat waren misbaksels. En ja, die wereld werd uiteindelijk zo'n chaos dat God maar één manier zag om dat recht te trekken. De vloed. Daardoor kwam de vloed. Door die engelen die hun oorspronkelijke bestaanswijze, een engel, die bevindt zich in een geestelijke bestaanswijze. Die engelen die hebben zich gematerialiseerd. Die zijn dingen gaan doen die ze wel konden, maar wat niet mocht. En die hebben zich verbonden, vervlochten met de mensen. En er dreigde ook natuurlijk geen natuurlijke nakomeling van Adam meer over te blijven. En dat moest wel, want dat is waar het hele Oude Testament over gaat. Namelijk de vervulling van de belofte van de komst van de Messias. Maar het mensdom dreigde zo vervuild en vermengd te raken, dat er ingegrepen moest worden. Wel nu, die engelen, zegt Petrus, en zegt ook Judas, die is alle bewegingsvrijheid ontnomen. Die zijn door middel van eeuwige boeien in de duisternis door God in verzekerde bewaring gesteld. En zij wachten op het oordeel van de grote dag. Even terug naar Petrus en wat Paulus daar zegt over de Heer Jezus Christus. Die werd gerechtvaardigd in de geest. Nou, hier betekent dat hij rechtvaardig verklaard werd in zijn opstandingslichaam. Geest heeft hier betrekking op zijn opstandingslichaam. Zo ging hij heen, zegt Petrus, naar die geesten, naar die engelen die daar geboeid zaten. En daar heeft de Heer iets afgekondigd. Hij heeft daar iets geproclameerd. Het zal geen blijde boodschap zijn geweest, wel een juiste boodschap, maar geen blijde boodschap. Dat zal alles te maken hebben gehad met het feit dat de overwinning over de zonde en het graf definitief behaald was. En dat die engelen, die oorspronkelijk waarschijnlijk tot de genoemde overheden en machten behoorden, die door Paulus in Efeze hoofdstuk 1 worden genoemd, daar is Christus, maar ook het lichaam, die zijn boven die overheden en machten geplaatst. Er is geen enkele kans en geen enkel uitzicht op gratie of verbetering, want die engelen, die hebben dusdanig Gods grenzen overschreden dat ze alleen maar kunnen afwachten op het oordeel, het onvermijdelijke oordeel dat zal volgen. Dus degene die ter dood is gebracht in het vlees, is levend gemaakt in de geest, is in dat opstandingslichaam, is hij geloofd in de wereld, hij is heen gegaan. Hij heeft dat afgekondigd aan die geesten in de gevangenis. En hij is gezet aan de rechterhand Gods in de allerhoogste hemel. In heerlijkheid. En dat is de allerhoogste plaats in de macht van God. In heerlijkheid, wat meer een plaatsbepaling is dan dat het duidt op, zoals we heerlijkheid anders kunnen verstaan. Daar heeft de Heer zich gezet. Daar is hij tot Here en tot Christus gemaakt. En daar is hij boven alle dingen, boven alle overheid en macht geplaatst. En hadden we natuurlijk ook dat geheimenis van de ongerechtigheid. Dat omvat dus al die valse leer van die dwaalgeesten, van die demonen, van die broeders die ooit in de waarheid stonden, maar die uit de waarheid zijn gevallen door misleiding van demonen. En wat je dus ziet in al dat soort prediking, het is eigenlijk heel makkelijk. Zodra het om ons gaat en niet Christus staat centraal, dan weet je al, dit klopt niet. En in die verkondiging zal het ook altijd gaan om zelfverlossing. God is al in ons, we hoeven dat alleen maar te ontdekken en zo kunnen wij goden worden. Dat is eigenlijk de leugen die de slang al in de hof verkondigde. En dat wordt nooit anders. Maar goed, we gaan richting een afronding natuurlijk. Maar kijk, die dingen die staan er niet voor niks. En het feit dat Paulus ons ook bepaalt, bijvoorbeeld bij die engelen, wat overigens niet had gehoefd, dan ga je je toch wel afvragen van ja, waarom doet Paulus dat? En ik denk dat het hierom is dat die valse lering, die valse leraars met hun gevaarlijke dwaalleringen, die ze binnensmokkelen in de kringen van de gelovigen, dat dat een groot kwaad is. En dat dat ook grote gevolgen zou hebben. Opzieners, diakenen, woordverkondigers. Paulus lijkt eigenlijk aan te geven, jullie staan in een grotere verantwoording. En jullie zullen daar ook op afgerekend worden. Net zoals die engelen die hun oorspronkelijke bestaanswijze verlieten. Deze engelen stonden in een hele andere verantwoording dan wij mensen. Zij hadden een veel grotere openbaring van God gehad. En daar ben je verantwoordelijk voor. En het is alsof Paulus hier aangeeft van, denk daarom, ook richting die broeders, je hebt een verantwoording. Je bent verantwoordelijk voor wat je in genade is toevertrouwd, lijkt Paulus ook te zeggen. Uiteindelijk zegt Paulus ook over de gezonde leer, bewaar dat in je hart. Bewaar het u toevertrouwde pand en sluit je af van alle onheilige, inhoudsloze praat en alle tegenstellingen, zegt Paulus in zijn slotwoord. Nou ja, als laatste nog even kort iets over hoe Paulus omgaat en wat voor richtlijnen Paulus allemaal geeft ten aanzien van de broeders die de gemeente leiden. Nou ja, daar gaan we niet helemaal meer doorheen natuurlijk. Maar wat je dus steeds ziet, is dat die opzieners en diakenen vanuit een innerlijke motivatie bezig zijn, geleid door de geest, geen menselijke overwegingen, maar het zijn ook broeders waarvan Paulus zegt van, het mogen nooit geen pasbekeerden zijn, want dan vallen ze zeker al snel ten prooi aan de vijand. Nee, zegt Paulus, ze komen bovendrijven nadat ze in de leerschool van God voldoende gerijpt zijn en zich ook in positieve zin hebben onderscheiden. We willen even lezen wat Paulus daar dan mee bedoelt. In 1 Timotheüs 3, de versen 6 tot en met 10. 1 Timotheüs 3, de versen 6 tot en met 10. In vers 6 zegt Paulus, hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in de strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst. En, zegt Paulus, het geheimenis van het geloof vasthouden, dus hier ook weer dat vasthouden, dat bewaren en dat bewaken, in een zuiver geweten. Maar, zegt Paulus erbij in vers 10, ook zij moeten eerst beproefd worden, daarna mogen zij dienen als zij onberispelijk zijn. Dus eigenlijk zie je dat het allemaal broeders zijn die gelouterd dienen te zijn. En ja, hoe sterk ijzer werkelijk is, en daar kom je maar op één manier achter, dan moet je het in het vuur houden. En dan ga je zien hoe sterk het ijzer is. En Paulus geeft eigenlijk aan dat de kringen van gelovigen dienen geleid te worden door broeders die in ieder geval voldoende beproefd zijn in Gods leerschool. Nou, daar kan de Heere, die draagt daar ook prima zorg voor. Dat is bij hem ook in goede handen. En zo zou het eigenlijk moeten toegaan in het huis van God, zegt Paulus. En Paulus die dringt er bij Timotheus op aan, denk daarop. Bewaak dat en zorg dat je daar oog voor houdt. Want zegt Paulus er ook bij in 1 Timotheus 3 vers 13. Wanneer die broeders hun dienst goed verricht hebben, dan staan zij hoog aangeschreven. Maar, zegt Paulus, ze ontvangen ook veel vrijmoedigheid. En ze ontvangen veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. Nou, dan denken we al snel, oké, dan durf je misschien wat makkelijker op de voorgrond te treden. Dat soort vrijmoedigheid. Maar ik denk ook dat het om vrijmoedigheid naar de Heere God zelf gaat. Hè? Als je weet dat je op zijn weg wandelt en je bevindt je in het centrum van zijn wil, ja, dan heb je grote vrijmoedigheid. En ja, Timotheus was zelf betrekkelijk jong, maar Timotheus wordt op het hart gedrukt van laat niemand je minachten om je jeugdige leeftijd. Dus dat heeft niet alleen maar met leeftijd te maken, hè, ook een jeugdige broeder die betrekkelijk jong is, die kan toch betrouwbaar zijn. Betrouwbaar blijken te zijn. Nou, verder waarschuwt Paulus voor hebzucht. Veel van die broeders, zegt Paulus, die beroofd zijn van de waarheid. Dit is eigenlijk wel heel verontrustend en ernstig natuurlijk, hè? Beroofd zijn van de waarheid. En die gebruiken de godsvrucht, of misbruiken die godsvrucht dan, om er rijk van te willen worden. Kijk, om rijk te zijn, daar is niks mis mee. Het is geldzucht die de wortel van alle kwaad is. Als het een zucht wordt, dan is het een kwaad. En tot slot, en daar wil ik ook mee afsluiten met die woorden. Dat is iets wat Paulus in 1 Timotheus 4, de versen 6 en 7, ons toevertrouwt. Paulus, Timotheus eigenlijk toevertrouwt. Dat is, zeg ik niet goed. Oh ja, nee, het is niet 4 vers 6. Ja, het is het wel. Ik zeg het wel goed, ja. Als u de broeders voorhoudt, zegt Paulus, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Als u deze dingen de broeders voorhoudt, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt, maar verwerpt de onheilige en onzinnige verzinsels, de mythos, en oefen uzelf in de godsvrucht. En dan voegt Paulus eraan toe, de oefening van het lichaam van het vlees is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Maar dat is zo mooi. Oefen u in de godsvrucht. En daarin zien we ook dat het geoefend moet worden. Dat het beoefend moet worden. He, dat we onszelf op zeer regelmatige basis elke keer weer opnieuw aan de gezonde leer, de gezonde woorden moeten blootstellen. Dat we daarmee bezig moeten blijven. En dat we daarin moeten blijven wandelen. En dat we op onze hoede moeten zijn, op een gezonde manier, voor allerlei wind van leer. Dat we dat allemaal ook moeten toetsen. En het is zaak, maar dat is ook eigenlijk het enige wat we hoeven te doen. Want als we dat doen, dan volgt de rest. Hou vast wat je hebt ontvangen. Bewaar het pand dat u is toevertrouwd. En zo mag het zijn in ons praktische leven. Heel veel dingen, ja, dat snappen we helemaal niet. We zijn een leven lang bezig met Gods woord. Maar begrijpen we het altijd? Nee. Moeten we tot ons nemen? Ja, want het transformeert ons namelijk van binnenuit. En dat moeten we ons nooit laten ontroven. Dat is wat Paulus ook uiteindelijk de goede strijd van het geloof noemt. En daaraan zie je ook weer dat je ook een strijd kunt strijden in je leven. Ja, wat niet de goede strijd is. Maar strijd de goede strijd. En dat heeft dan ook weer te maken met dat toevertrouwde pand. En dat afwenden, je afwenden van de inhoudsloze, onheilige praat. En de tegenstellingen, zegt Paulus, van de ten onrechte zogenoemde kennis. En dan gaat het ook weer over die occulte leringen. En we vinden dat in dat Griekse denken, dat zit daar helemaal in verweven, ook in onze cultuur. Telkens steekt dat de kop af. En wend je daarvan af, zegt Paulus. Oefen je in de godsvrucht, strijd de goede strijd van het geloof en houd vast wat je hebt ontvangen. En zo mag het ook voor ons zijn en zo mogen wij ook in dit spoor, in de week die voor ons ligt, weer verder. Tot zover. Ja, Vader, dank u wel dat we zo mogen rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat we ons mogen oefenen in de godsvrucht. Dat wij het woord van de waarheid steeds weer mogen toepassen op ons hart en leven. Heer, en dan mogen we weten, dan werkt u iets heel moois in ons uit. Dan werkt u in ons uit dat we standvastig dat pand ook wat ons is toevertrouwd zullen kunnen bewaren. Heer, dank u wel dat we zo uw woord mochten openen. Heer, wilt u ook maar de naprediker zijn. Wilt u ook met ons meegaan, Heer, in de week die voor ons ligt. We danken u, Heer, dat u altijd nabij bent. En dat we mogen weten dat de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, elke dag opnieuw ons hart en onze gedachten wil behoeden en bewaren in Christus Jezus. Heer, en elke dag mogen we het in alle dingen van u verwachten. En zo mogen we weten, Heer, dat u dwars door alles heen tot uw heerlijk doel komt, met een ieder van ons en met uw ganse schepping. Tot lof en prijs van uw grote naam. Amen.